We luisteren in de eerste plaats naar de schriftlezing. Dat is uit Genesis 41, vers 33 tot en met 57. Die schriftlezing is ook tegelijkertijd de stof voor de prediking in hoofdlijnen natuurlijk. Dus Genesis 41 herhaal ik graag, vers 33 tot en met 57.
Zo ziet nu Farao naar een verstandige en wijze man en zette hem over het land van Egypte. Farao doe zo en bestelde opzieners over het land en neem het vijfde deel van het land van Egypte in de zeven jaren van de overvloed. En dat zij alle spijs van deze aankomende goede jaren verzamelen en koren opleggen onder de hand van Farao, tot spijs in de steden en het bewaren. Zo zal de spijs zijn tot voorraad voor het land, voor de zeven jaren van de honger die in het Egypteland wezen zullen, opdat het land van honger niet verga. En dit woord was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. Zo zei de Farao tot zijn knechten: zouden we wel een man vinden als deze, in wie Gods geest is? Daarna zei de Farao tot Jozef: naar die God u dit alles heeft bekendgemaakt, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Voort, sprak Farao tot Jozef, zie, ik heb u over gans Egypteland gesteld. En Farao nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozefs hand en liet hem fijne linnenklederen aantrekken en legde een gouden keten aan zijn hals. En hij deed hem rijden op de tweede wagen die hij had. En zij riepen voor zijn aangezicht: knielt. Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. En Farao zei tot Jozef: ik ben Farao, doch zonder u zal niemand zijn hand of voet opheffen in gans Egypteland. En Farao noemde Jozefs naam Safnat-Paanea en gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, tot een vrouw. En Jozef trok uit door het land van Egypte. Jozef nu was 30 jaar oud, toen hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte. En Jozef ging uit van Farao's aangezicht, en hij trok door gans Egypteland. En het land bracht voort in de zeven jaren van de overvloed bij handvollen. En hij vergaderde alle spijs van de zeven jaren die in Egypteland was. En hij deed de spijs in de steden, de spijs van het veld van elke stad, het welk rondom haar was, deed hij daarbinnen. Alzo bracht Jozef bijeen zeer veel koren, als het zand van de zee, totdat men ophield te tellen, want daarvan was geen getal. En Jozef werden twee zonen geboren, eer er een jaar van de honger aankwam, die Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, hem baarde. En Jozef noemde de naam van de eerstgeborene Manasse, want, zeide hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite in het ganse huis van mijn vader. En de naam van de tweede noemde hij Ephraim, want, zeide hij, God heeft mij doen toenemen in het land van mijn verdrukking. Toen eindigden de zeven jaren van de overvloed die in Egypte geweest was. En de zeven jaren van de honger begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd had. En er was honger in al de landen, maar in gans Egypteland was brood. Toen nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood. En Farao zeide tot alle Egyptenaars: ga tot Jozef, doet wat hij u zegt. Toen dan honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles waarin iets was en verkocht aan de Egyptenaars. Want de honger werd sterk in Egypteland. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen. Want de honger was sterk in alle landen.
Jozef, een van de zonen van Jacob, die door zijn broers werd verkocht. Ze benijden hem om zijn jas en om zijn dromen, nietwaar? Kinderen weten dat vestje wel. En toen hebben ze hem maar verkocht. Op een vrede manier is hij dus eigenlijk uit de weg geruimd. En Jacob is al die jaren bedrogen geweest. Ze hebben er maar wat op zijn mouw gespeld dat hij dus dood zou zijn gestorven. Jozef is gekomen, dat weten we ook, in de gevangenis. Hij heeft daar dromen uitgelegd. Moet u zich voorstellen wat dat betekend heeft voor Jozef. Jozef die zijn eigen dromen niet kon verklaren. Had hij toch gehad van de Heere. Maar er was nog geen zicht op enige verhoging. Heeft de dromen van de schenker en de bakker die in één nacht een droom hadden gehad verklaard. Heeft gehoopt dat de schenker een goed woord voor hem zou doen. En dat is niet gebeurd. Vest op prinsen. Geen betrouwen, maar na verloop, na 2 volle jaren, dat leest u in hoofdstuk 41 vers 1, leest daar niet overheen, we hebben dat niet gelezen, maar u kunt dat met mij zien, en het geschiedde ten einde van 2 volle jaren, dus nadat dus die schenker aan het hof terug is gekomen, heeft Jozef nog 2 volle jaren in de gevangenis gezeten, de moeilijkste dus, de moeilijkste tijd voor Jozef. Maar de Heere maakt ruimte en weer opnieuw via een droom, via 2 dromen met enerlei betekenis, namelijk met die droom van de 7 vette koeien die opgegeten werden door de 7 magere koeien die uit die Nijl kwamen ook. En die 7 volle arenhalmen die opgegeten werden door die sprieterige, verzengde aren, door de oostenwind verzengde aren. En ze bleven allemaal nog even mager ook. Dat was de droom. De wetenschap, je zou kunnen zeggen de parapsychologische wetenschap, zal ik maar zeggen, kon er niet uitkomen. Ze konden de farao niet helpen. En toen kwam de schenker, ja, toen was het een gouden moment voor hem ook, naar voren. En zei tegen de farao: zie daar, ik weet iemand, wat is een natuurtalent. En die zit in de gevangenis, en laten we die maar laten halen. En dat is gebeurd. Zoals gezegd, zo gedaan. Dus onverwacht, ongedacht, is Jozef uit de gevangenis gekomen. En daar staat hij dan voor de groten der aarde. Bleek natuurlijk, weinig zonlicht gehad al die jaren. Een man die helemaal omgekleed moest worden. En natuurlijk ook de nodige wasbeurten zal hebben gehad. Daar staat hij dan. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden, de vrome Jozef, rijk in deugd, tot slaaf verkocht in zijn jeugd, in ijzeren boeien wreed, gekneld werd hun tot heil in eer gesteld. Deze Jozef zal dus inderdaad de verlosser van de ondergang worden van het volk, of zo u wilt, de behouder van het leven. En daar willen we over nadenken. Jozef, de behouder van het leven. Wij letten op zijn wijze raad. Dat vindt u in de verzen 32 tot en met 36. Zijn ontvangen eer, dat vindt u in de verzen 37 tot en met 45. En zijn getrouw dienen, dat vindt u in de verzen 46 tot en met 57. Jozef, de verlosser van de ondergang of de behouder van het leven, zijn wijze raad, zijn ontvangen eer en zijn getrouw dienen. Jozef heeft niet alleen de droom uitgelegd, en dat was niet vanwege zijn kwaliteiten. Hij heeft daar de schenker ook al op gewezen overigens, en de bakker. Maar nu ook weer heeft hij rechtstreeks verwezen naar de Heere. Zijn niet de uitleggingen van God. Dat is een prachtig en goed voorbeeld voor iemand van de kerk in het publieke domein. U moet voorstellen dat de kerk een taak heeft in het publieke domein. U leest dat nog wel eens in de krant. Wat is de taak van de kerk in het publieke domein? Hoe treedt ze op? Nou zo. met de vinger naar boven. Het is alles van de Heer, maar wel met know-how en kennis en kunde en wijsheid. En dan blijft het niet alleen bij de uitleg van de droom. Dat hebben de profeten ook nooit alleen gedaan. Ze hebben ook altijd een wijze raad gegeven. En de Heer Jezus heeft het natuurlijk helemaal nooit anders gedaan. Die heeft de kwaal aangewezen, maar ook altijd het medicijn aangeboden. En dat heeft ook Jozef dus mogen doen. En dan gaan we zien, wat zegt hij dan allemaal? Vers 33. Zonder enige bijbedoeling, zegt hij, u moet dat met mij goed verstaan. Hij heeft helemaal niet een verborgen agenda. En hij denkt niet van, ik hoop maar dat ik eens een goed plekje bij hem krijg. Nee, zo zie nu Farao naar een verstandig en wijs man. En zet hem over het land van Egypte. Voor die geweldige actie, voor die geweldige operatie, voor dat megaproject, zeggen we tegenwoordig, heb je natuurlijk een wijs man nodig. Die goede beslissingen neemt, die inzicht heeft, die doorzicht heeft en die overzicht heeft. De helikopterview waar we tegenwoordig wel van horen. Die man moet je hebben. Niet op grond van vorstelijke gunst of partijdige willekeur, maar iemand met wijsheid. Farao ziet toch uit naar een man met wijsheid. Die op zijn taken dus berekend is. Geen haar op zijn hoofd nogmaals, die eraan dacht dat Farao aan hem zou denken straks. Het is een ootmoedig devies. 2. Maar daarbij moet hij ook goed ondersteunend personeel hebben natuurlijk. Want een man aan het roer die goed is, en dat is fijn en dat is plezierig voor het bedrijf. Maar je moet natuurlijk ook goed personeel hebben. Goed ondersteunend personeel. Samen sterk, de schouders eronder. Dat is de tweede wijze raad die Farao krijgt van Jozef. En de derde is, wij moeten ook zorgen in die tijd van welvaart van 7 jaar. Als al die koren binnenkomt voor een goede en gezonde voedselregeling. Tijdens die 7 jaar van overvloed moeten onder leiding van de wijze man de enorme voorraden worden opgeslagen. En niet alleen op 1 centrale plek. Maar als je dan de akkers neemt waar dat koren vandaan komt, dan moet dat zo dicht mogelijk bijgehouden worden naar een stad die dus in de omgeving ligt of het centrum daarvan is. En daar moeten die silo's worden gebouwd. En verderop weer en nog een keer en weer en weer en weer. Over het hele land verdeeld. Opdat straks de hongersnood goed doorstaan kan worden. Daarbij geeft Jozef nog een keer een hele wijze raad. Om van de boeren 20% 1/5 deel van de opbrengst te vragen. Dat was normaliter, in normale omstandigheden best een fors portie natuurlijk. Maar omdat het nu een hele goede oogsttijd zal zijn. En Jozef gelooft wat hij zegt. Het is niet een man die zijn boodschap uitdraagt en zegt, ze moeten maar zien wat ze ermee doen. Nou ja, hij staat er zelf helemaal achter. Farao, dat kunt u gerust doen. Er blijft nog genoeg over. Neem 1/5 deel van de normale opbrengst. Van die grote opbrengst. En er zal ruimschoots voldoende zijn om de hongertijd door te komen. En zelfs nog te verkopen, blijkt later aan de buitenlanders. Het moet toch wel heel bijzonder zijn. Gemeente, stel u nou even voor, mag ik even uit de X-formule redeneren. Stel dat Jozef er nou niet was geweest. Even om het helder te krijgen. Wat was er dan gebeurd? Zoals het zoveel kan gaan in landen. Nou, de markt was oververzadigd geraakt. Grote hoeveelheden zouden doorgedraaid zijn. Goede oogst is mooi. Maar wat moet je ermee met zo'n enorm overschot? En je kan ook alles niet opvoeren aan de dieren. Nou, dan kwamen daarna de 7 jaren hongersnood. Eerste jaar zou het ook allemaal nog wel gegaan zijn, denk ik. Niet zulke grote problemen. Tweede jaar was het natuurlijk al veel moeilijker geweest. De prijzen zouden scherp omhoog zijn gegaan. En de eerste slachtoffers zouden gevallen zijn. Enzovoort. En de prijzen van het koren onbetaalbaar voor de gewone man. Nou, dat zou allemaal gebeurd kunnen zijn. Maar de Heere doet dat niet. De Heere laat wel een geweldige hongersnood komen. Maar dan nog voorafgaand notabene een heerlijke overvloed. Om, ja, waarom eigenlijk? Waarom eigenlijk? We weten overal het antwoord er niet op, maar hier weten we het antwoord wel op. Opdat de kerk, de oud-testamentische kerk, Jacob en zijn zonen zijn toch de oud-testamentische kerk, naar Jozef zouden komen. Die moeten bij elkaar komen. En die moet door de storm heen, die moet door de hongersnood heen. En die kerk moet in leven blijven, Egypte ook. Zeker, zeker. Egypte moet dienen om ook de kerk van God te helpen. Het verlossingsplan van God moet gerealiseerd worden. Daartoe zendt hij dus eerst Jozef en dan komt pas de hongersnood. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? En als je de actualiteit van deze boodschappen enigszins wil verstaan, dan zeg ik, het is toch waar, leest u maar het boek Openbaring bijvoorbeeld, dat God vaak nogal grote aardverschuivingen laat plaatsvinden, letterlijk soms, maar ook figuurlijk, schokkende gebeurtenissen om de kerk van God thuis te halen. Gelooft u dat? Leest u het boek Openbaring daar maar op na. En ze zullen toch zingen straks. Zeker weten. Dus, het kan ook persoonlijk toegespitst worden dat u zegt, er is zoveel schokkends gebeurd, dominee, in mijn leven. En ik heb me wel eens afgevraagd waarom dat toch allemaal moest plaats hebben. Nou, het kan zijn dat de Heer je op je plaats wilde brengen en dat hij u duidelijk wilde maken, dat hoop ik maar, dat je de Heer mag vrezen en dat je gelouterd door het lijden komt, gelijk het zilver wordt beproefd. En er moesten soms heel veel schokkende dingen voor gebeuren om u dichter bij de Heer te brengen. Zo kan het zijn gegaan in uw leven. God, de alleen wijze God, moet nooit door ons ter verantwoording worden geroepen. We moeten helemaal achter zijn beleid gaan staan en ons gewonnen geven aan hem. En wat doet nu, als dus deze wijze raad gegeven is, wat wordt er dan gedacht door farao? Hij neemt het over. Dat zullen we straks wel zien. Die wijze raad die Jozef geeft, komt niet uit Jozefs kamertjes, uit zijn hersenen, ook niet uit zijn hart alleen. Die komt van God, de alleen wijze God. Het verlossende woord wat hij mocht spreken, komt ten diepste weer, net als vanmorgen, van boven. Hij heeft het gekregen van God. En je kan ook zeggen, tastbaar is hier al de Messias. Hij noemt zijn naam wonderlijk. Raad, weet je wel. En dat is vanuit de geest van Christus, en dat staat in Petrus, staat in de brief van Petrus, vanuit de geest van Christus heeft hier ook deze Jozef gesproken. Ik neem een stapje. Is dat altijd zo helder overgekomen, hoe Jezus, hoe wijs hij was? Ik denk aan de tijd van de Heer Jezus dat hij op aarde was. De zoon van de timmerman. De leiders van het volk hadden het al gauw bekeken. Hun oordeel hadden ze snel klaar. Dit kan de redder niet zijn. Gelukkig waren er ook anderen die de bergreden wel geloofden en zijn woorden indronken als water. Zijn discipel bijvoorbeeld. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Ze hebben ervaren en gezien en geloofd dat ze alleen behouden konden worden door het bloed van hem. En dat ze anders voor eeuwig verloren zouden zijn gegaan. En de wereld gaat voorbij. Immers, Peter zegt het straks, we gaan naar het einde van het jaar. We denken er weer aan dat de wereld maar beperkt is en beperkt ook duurzaam is. De elementen zullen straks brandende vergaan. En zullen dan de geleerden van onze dagen het redden? Zal de wetenschap van onze dagen ons kunnen helpen dat de wereld niet vergaat? Denken we dat echt? Zoals die tovenaars dat niet konden. Ze waren met stomheid geslagen. Zo zal de wetenschap, die best wat kan, maar op dat punt niet. Ze kan ons geen eeuwigheidsgarantie geven immers. Laten we dat alstublieft niet denken. Nee, hun deskundigheid en know-how schiet tekort. De alleen wijze God. De wijze raad van Jozef is ten diepste dus uit God gekomen. En als wij dus in dit leven straks een goed toevoorzicht willen hebben, dan zullen we uit die wijze raad van de Heere moeten leven. Spreek, Heere, want uw woorden zijn gewis, vol kracht en leven. U bent het, Heer Jezus, die niet alleen het verlossende woord sprak, maar ook verlosser bent. En u leidt uw kerk door de storm heen. Dit was de eerste gedachte, gemeente. De verlosser dus van de ondergang, waarbij we stilstonden bij de wijze raad. Ik leid u verder in, hopelijk, door Gods geest, door mij de ontvangen eer. En we letten op vers 37, ik begin daar te lezen. En dit woord was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. Zo zei Farao zijn knechten, zouden wij wel een man vinden als deze, in welke Gods geest is. Daarom zei Farao tot Jozef, naar dien God u dit alles heeft verkondigd, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Let eens op wat die Farao dus zegt. Gij zult over mijn huis zijn, op uw vel zal al mijn volk de hand kussen, alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Voorts sprak Farao tot Jozef, zie ik heb u over gans Egypteland gesteld. En Farao nam zijn ring van zijn hand af, deed hem aan Jozefs hand, liet hem fijn linnen klederen aantrekken en leidde hem een gouden keten aan zijn hals en deed hem rijden op de tweede wagen die hij had. En ze riepen voor zijn aangezicht, knielt, alzo stelde hem over gans Egypteland. En Farao zei tot Jozef, ik ben Farao, doch zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen in gans Egypteland. Farao noemde Jozefs naam Safnat Paanea en gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, tot een vrouw. En Jozef toog uit, let u ook op dat laatste stukje, en Jozef toog uit, direct dus daarna, door het land van Egypte. Nou, dat is dus die ontvangen eer. Wat is er dus gebeurd? We hebben gezien dat hij dus de droom heeft uitgelegd, dat hij een raad heeft gegeven. En nu zorgt de Heere voor erkenning. Dat doet God. En eer. Hij zal genade en ere geven. Dat doet hij nu. Jozef heeft heel veel jaren in de vernedering geleefd. Verschrikkelijk mishandeld, verkeerd beoordeeld. En nu wordt hij naar voren geschoven. Via de schenker, een pionnetje op het schaakbord van God, doet de Heere dit. En de koning bevalt het woord van Jozef. En de Heere zorgt voor erkenning en eer, gemeente. Een eervol getuigenis wordt door Farao gegeven. Hij zegt immers, ook tegen zijn knechten, nou, hebben jullie wat op aan te merken op die man? Nee. Zouden wij wel, prachtige zin, zouden wij wel een man vinden als deze in welke Gods geest is? Nu moet u dat wel bedenken, dat dat uit een heidense mond komt. En dat hij natuurlijk wel in gedachten misschien een hele godengalerij voor zich heeft gezien. En dat is die Amon-Re en Ra, dat is van Egypte. Maar goed, hij heeft dan ook een plekje nog over voor die God van Israël. En hij gelooft er in die zin wel in dat het toch wel iemand, die God moet wel bestaan. En die heeft ook wel een geweldige invloed. Want Jozef wordt toch wel direct bediend hier van boven. En daar heeft hij respect voor. De wereld kan best respect hebben voor ons. Soms. Als hij werkelijk spreekt naar de mond des Heren. Daar zegt dus Farao, de geest van God is in u. Hij kan niet om die majesteit van God heen, gemeente. Er zijn momenten dat de wereld daar niet omheen kan. Dat ze moeten zeggen, dat is van God. Je kan wel hard roepen, hij bestaat niet. Zoals die kinderen ook hard kunnen roepen, we zijn niet bang. In dat bos, ondertussen zijn ze zo bang als wat. Dan overschreeuw je jezelf toch. Nu, hier zie je dus dat iemand werkelijk dus door God is aangeraakt in die zin dat hij respect heeft voor deze Jozef. En dat gebeurt meer. Nog een voorbeeld, Nebukadnezar. Als die mannen in de oven zijn geweest en er is een vierde man bij, weet u wel. De engel des Heren, dus de Heer Jezus Christus nog. Nou, dan krijgt toch ook God de eer. Hij krijgt de majesteit van God. Die waanzinnigheid, later ook nog een keer bij die waanzinnigheid van Nebukadnezar. God ontvangt de eer. En zeker, ik noem een laatste voorbeeld, waar dat sterk spreekt bij de Romeinse hoofdman. Daarbij dat kruis. Ja, waarlijk. Deze was Gods zoon. Dat is toch wat als heiden ons voor zouden gaan, hè? Als deze heiden, Romeinse hoofdman, straks boven is en juicht voor de troon van God en u en ik niet, wat zou dat erg zijn? De heidense officier met zijn heidense ideeën en zijn levenspraktijk kon er niet onderuit. Hij verheerlijkt God. God komt aan zijn eer, gemeente, al moet het uit de mond van een heiden zijn. Nou, dat zien we dus hier, dat is het eerste. Nou zien we, als u dat met mij gelezen hebt, en dat heeft u gelezen, dat Farao het niet alleen bij woorden laat. Want je kan ook mooie woorden zeggen, je bent een hele beste leraar, of je bent een geweldig goede kracht voor ons werk, maar, en dan komt er geen enkel beloning. En dan zit iemand wel eens op te wachten, toch? Nou, Jozef krijgt wel wat. Echt wel. Als je versen 40 tot en met 45 leest, dan kunt u dat heel helder voor u zien. En als volgt gaat dat dan. Wat krijgt hij dan? Hij krijgt in ieder geval al, als u het leest, gij zult over mijn huis zijn. Dus u wordt onderminister, of hoe je het noemen wil. Eerste staatsminister, onderkoning. De eer wordt uitgewerkt, krijgt handen en voeten. Hij wordt tot onderkoning aangesteld, net een plekje lager dan de hoogste soeverein. En niemand zal u de hand kussen, dat woord hand staat trouwens schuin gedrukt. En daarvan kan de bedoeling zijn dat het een verschuwelijke uitdrukking is volgens sommige exegeten, waarbij dus gedacht kan worden, niemand zal de spijzen kussen, met de mond beroeren. Dat wil zeggen, buiten Jozef om zal er geen voedselvoorziening en onderhoud zijn. Of, u kunt het geestelijk opvatten en dat lijkt mij ook heel goed, een eerbiedige betoning van eerbied moet er zijn voor deze Jozef. Ik ben de belangrijkste, maar dan komt hij. Dan komt jij, Jozef. Of die dus echt het handen en voeten geeft. Eerste staatsminister met een opdracht. Zorg dat het volk de hongersnood overleeft. En hij geeft hem het volste vertrouwen daarin. En hij bezegelt dat ook nog een keer met zijn koninklijke volmacht. Namelijk, vers 42, je krijgt mijn ring aan je hand, waarmee ik de stukken bezegel. En je krijgt ook het fijnste linnen kleren, die alleen maar mensen droegen die vorstelijke personen waren. En ten lange leste ook nog een gouden keten aan zijn hals. Eerbiedwaardig gewaad, een koninklijk gewaad en een gouden halsketen, die symboliseert de heerlijke positie die je inneemt. Maar daarbij komt nog, ik vervolg, dat hij een pronkwagen krijgt, de tweede galawagen. Je zou kunnen zeggen, als ik het simpel zeg, dat is niet de gouden koets, waar de koningin in zit, maar dan toch wel die volgende. Zo moet je het dan maar vertalen, in onze Nederlandse situatie. Het is toch wel bijzonder. Ik zit dan in de gouden koets, zeg maar, de farao, maar jij mag dan toch in de tweede galawagen plaatsnemen en een zegentocht maken door de residentie. Erepluimen aan lange stokken zullen boven je hoofd worden gewaaid door snelle lopers. Herauten zullen voor u uitlopen om het volk toe te roepen, knielt. Eerbied voor deze man, het is wel een vreemdeling. Hij komt wel uit Canaan, dus het is best wat te overwinnen, maar de farao staat er voluit achter. Ziet u wel? En hij krijgt ook nog een nieuwe naam. Een Egyptische naam, Safnat-Paanea, waarvan de betekenis niet zo makkelijk te duiden is, maar ik zal u die details besparen. We houden het erop dat dat heel goed kan zijn. Verlosser, redder van de ondergang, behouder van het leven. Nou, dat geeft toch wel wat aan. En tenslotte krijgt hij ook nog een society huwelijk, want hij mag met een priesterdochter trouwen uit de hoogste kringen. En dat is niet een dochter van die Potifar en Potifera die we al eerder hebben gezien. Dit is een totaal andere, overste van On. En hij mag dus met heerlijkheid, zou ik zeggen, en eer gekroond worden. Wat een positie in no time. In een enkel ogenblik van de vernedering tot de verhoging. Ja, zo is het met Christus gegaan. De diepste vernedering heeft hij ondergaan. En vooral het einde van zijn leven was het moeilijkste. Gethsemane en Golgotha. Maar hij is uitermate verhoogd. En we zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ja. En de vader roept, knielt voor deze, De herauten moeten dat eigenlijk uit de naam van de Vader, die het hoogste gezag is en die dus zich helemaal erachter gesteld heeft. Want deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik me welbehagen heb, hoort hem. En die herauten hebben niet anders te doen dan te zeggen, knielt, gemeente van Damwoude voor hem. En als u het nu niet doet, moet je het straks doen. En dan is het gedwongen en dan is het te laat, knielt voor deze Jezus. En is hij ook getrouwd met een bruid uit de society huwelijk? Wel, nee. Hij heeft zich altijd over de heggen en de steggen. Hij heeft die zwarte bruid bemind. En heeft ze wel tot zich genomen. En heeft dat huwelijk toch aangegaan. Het is ook de wens van de Vader, zeker. Haal ze thuis, mijn zoon. Haal ze thuis en breng ze in het Vaderhuis. Is dat geen wonder als je tot die bruidsgemeente mag behoren? Dat is een geweldige betekenis, gemeente, van dit verhaal. Van deze werkelijke geschiedenis. De grootste heerlijkheid is een deel geworden van Christus. En hem is een naam gegeven boven alle naam die niet te vatten is. Sagnalpanea, dat is een naam die we eigenlijk niet zo goed kunnen vertalen. Tot op heden, moet ik zeggen. Het kan best zijn dat het morgen anders is. Maar wie kan de namen van Christus uitspreken? Christus, rots. En noemt u maar op, zoveel namen zijn aan hem toegeschreven. Vanwege zijn unieke heerlijkheid en majesteit. En, zegt de schrijver van de Hebreeënbrieven, zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Hoe stil dan toch. Gadeloos wonder. Deze Jezus die vernederd is in de kribben van Bethlehem is uitermate verhoogd. En heeft een naam gekregen boven alle naam. Onuitputtelijke rijkdom is in hem neergelegd. De grootste heerlijkheid is zijn deel en heel de wereld is zijn gebied. En hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Na die vernedering is zijn verhoging zichtbaar, gemeente. Is hij type, Jozef is inderdaad een type van de Heer Jezus Christus, gemeente. Hem is alle macht gegeven, die Christus, in hemel en op aarde. En hij beschikt over alle gaven. Over alle gaven in hemel en op aarde. Dat kon Jozef kon beschikken straks over die korenschuren. Maar Jezus mag beschikken over alle genadegaven. Rechtvaardiging, heiligmaking, heerlijkmaking en nog zoveel meer. En hij kan het eruit halen uit die voorraadkamer van de hemel. En het is onuitputtelijk. Hem, in wie de geest van God is, zou er iemand zijn in wie de geest van God is meer dan hij? Niemand. En dat werd van Jozef gezegd. Maar nogmaals, meer dan Jozef is hier. Heeft u Jezus zo wel eens gezien? Er wordt gespot met Jezus. Er wordt gevloekt. Er wordt van alles gedacht. Dat God niet machtig is. Maar dit is Jezus. En zo zal hij straks terugkomen in volle heerlijkheid, gemeente. Ja, we gaan naar het einde van het jaar. Daar gaan we naartoe. Maar we gaan ook naar het einde van de wereldbedeling. En er valt dan niet meer met hem te spotten. Val nu voor hem neer, gemeente. En zo zijn er heel wat lijnen in dit schriftgedeelte, dat voelt u nu wel aan, die dus heen wijzen naar Christus. En God de Vader staat erachter. Ik denk dat wel. En dat Christus over alle schatten beschikt. En dat hij ook zijn bruid straks verhoogt. Is dat geen wonder? Dat was niet een huwelijk waar je nou zag, nou dat zit ligt wel voor de hand. Dat lag niet voor de hand. Want als een van onze prinsen trouwt met een hele meisje uit de sloppen of uit de goot, dat zien wij dan niet zitten. Nou, dat doet nu eigenlijk Jezus. Knielt voor deze redder, voor deze verlosser. Meer dan Jozef is dus hier. Hij is aan de rechterhand van de Vader verhoogd. Kust de Zoon, gemeente, opdat hij u niet toornen als hij straks wederkomt. Geef dan eeuwig eer onze God en Heere en Christus. De derde gedachte. Zijn getrouw dienen. Dan moeten we dus kijken naar vers 46 tot en met 57. Zijn getrouw dienen. Wat doet Jozef? Nadat de farao hem dus zo hartelijk heeft toegesproken en zo ruim en gul is. En gezegd heeft dat niemand belangrijker is dan eigenlijk Jozef behouden zelf, de farao zelf. Dat is vers 44 ook eigenlijk. Alles is afhankelijk van jou, behoudens mij. En als hij dan dat huwelijk dus heeft laten sluiten, dan staat er in vers 45b. En Jozef toog uit door het land van Egypte. Hij heeft niet gezegd, mag ik het zo eens even zeggen, van mag ik een poosje op vakantie. Ik heb zo ontzaggelijk veel doorstaan. Ik heb heel moeilijke jaren gehad. U weet daar wel een beetje van. Die schenker die er staat, die kan er ook het nodige nog wel van u, tegen u van vertellen. En ik mag best eens een beetje op adem komen. Dat zegt hij niet. En waarom nu niet? Nou, omdat hij dus helemaal achter zijn boodschap schuil gaat en gelooft. En zijn verstand en zijn wilskracht gaan samen op. En hij is zo doordrongen van het belang van deze boodschap dat er geen tijd te verliezen is. En hij gaat niet als een bureauman achter zijn bureau zitten, maar hij gaat het veld in. En hij gaat stand van zaken opnemen, ziet u wel, vers 45b. En Jozef toog uit door het land van Egypte en liet zich overal zien. Dat was niet een verplicht nummer, maar hij ging ook met de mensen praten natuurlijk en hij zegt, hoe pakken we dat nou aan? Daar komt een opmerking bij, dus dat hij met lust en ijver getrouw heeft gediend. En je kan dan denken aan de catechismus en aan ons beroep. En aan jouw agenda, jongen en meisje, wat staat er allemaal in? Dat je zo getrouw mogelijk als de engelen in de hemel je werk moet doen. Misschien heb je het wel eens gehoord, het verhaal van die man die was aan baggeren, aan sloten. En er kwam er een heel voornaam man voorbij en zegt, dat is ook wat, je hebt het niet makkelijk. Hij zegt, meneer, waarom? Ik doe engelenwerk. Ik doe engelenwerk. En ik ben zo getrouw als mogelijk in mijn werk bezig voor God. Voelt u? Nou, wat voor werk u ook doet. Als huismoeder, dan vul u maar in. En soms zeg je wel eens, ik lijk wel een sloofie. Misschien zegt u het wel eens. Maar je doet, als het goed is, engelenwerk. Voor de Heere. Als je dat zo mag zien en zo mag doen en zo kinderen mag grootbrengen, dan vervul je daarmee ook wat het woord van God zegt en wat je roeping is, gemeente. Dus niet lui zijn, jongelui, maar ijverig zijn met de talenten die de Heer je gaf. We zien dus dat Jozef ook 30 jaar is en waarom dat er staat, dat kan ons duidelijk maken, één denk ik, dat farao toch wel heel veel respect heeft voor een man die maar net komt kijken. Want je mocht op je 30ste jaar pas in het openbaar optreden. En de tweede zit daar natuurlijk ook achter. Toen hij 17 was, ging hij weg. Dus hij is zo'n 13 jaar ongeveer nu in Egypte. Dat geeft aan dat hij heel veel moeilijke jaren heeft gehad. En nu staat hij dan voor het aangezicht van farao. Let uit, dat staat voluit koning van Egypte. En nogmaals, en Jozef ging uit van farao's aangezicht. En hij toog door gans Egypteland. Wat een ijver. Nogmaals, omdat hij in de boodschap geloofde die de Heere hem gaf. En het land bracht voort in de 7 jaar is overloed bij handvollen. Volop. In het land der vreemdelingschap mag hij dat allemaal meemaken. Ook de vertroosting. De vertroosting die hij krijgt via de arbeid. En de spijzen die hij mag inzamelen. En hij is erbij. En het is bekend van Egyptenaren dat ze erg nauwkeurig er zijn wat betreft de registratie. Als ik het zo even mag noemen. Hij registreert. Hij is erbij. Op een gegeven moment is het zelfs niet meer te tellen. Dat kunt u ook lezen. Vers 49. Als er bracht Jozef zeer veel koren bijeen. Als het zand der zee. Dat is natuurlijk ontelbaar. Totdat men ophield te tellen. Want daar was geen getal. Wat een geweldige wonderen worden er dus verricht. De jaren van overvloed zijn dus geweldige jaren. En ze worden gebruikt om alles in de schuren te krijgen. Nou kan je natuurlijk denken. Die Jozef die werkt zich helemaal overhoop. Die man die moet eens een keer op rust komen. Ja, nou dat staat er eigenlijk ook wel. Als je maar leest. Het was ook een vader. Het was ook een man. Hij had ook een huiselijk leven. En Jozef werden 2 zonen geboren. In het land van de vreemdelingschap geeft de Heer het dat er dus een huwelijksleven is en dat hij ook twee kinderen, twee zonen ontvangt. En dat nog voordat het jaar van de honger aanbrak. Asnat baarde dus twee kinderen, namelijk Manasse. Dat zijn trouwens en Ephraim samen Israëlitische namen. Als er mensen zijn die zeggen, Jozef heeft heel zijn omgeving vergeten en zijn verleden, heeft hij een kras doorgehaald, dan klopt dat toch niet echt. Want dan had hij ze wel Egyptische namen gegeven. Hij geeft ze voluit Hebreeuwse namen. Manasse, dat kunt u met mij lezen, waarvan staat, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. Waarmee dus al die moeite en verdriet die die zonen hem aan, zijn broers hem aangedaan hebben, natuurlijk vertolkt ligt. Dat was niet gering, dat heeft hij moeten verwerken. Maar door het tegenwicht wat God gaf, in de zegeningen die de Heer hem gaf, zowel in het publieke leven als ook in het huiselijk leven, heeft Jozef het, na veel verdriet denk ik, kunnen dragen. En hij zegt ook, waaruit blijkt dat hij nou toch niet helemaal een Egyptenaar geworden is, dat zegt hij die tweede naam uit, Ephraim. God heeft mij doen wassen, groeien, toenemen in het land mijner verdrukking. In het land mijner verdrukking is natuurlijk Egypte. Dus ziet hij wel dat hij niet helemaal overstag is gegaan en zegt, nou ja, de kerk, zal ik tegenwoordig maar zeggen, de kerk, dat moet je niet hebben, jongen. Daar moet je de deuren niet meer van open gaan laten doen. Echt niet. Zo is het ook weer niet. Wel is waar dat Jozef natuurlijk met een onoplosbaar probleem zat. En dat is, hoe komen die dromen uit? Want de Heer is een waarmaker van zijn woord. Als hij zo duidelijk wist dat de droom van de schenker en de bakker uit zouden komen. Als hij zo helder zeker wist dat de dingen haastelijk zouden geschieden tegen de farao. Maak er haast mee. Hij weet dat God betrouwbaar is. Dan staat hij wel in zijn persoonlijk leven voor raadsels. En dat heeft hij natuurlijk niet bij elkaar kunnen krijgen. Want er was Gods wijs beleid voor nodig, gemeente. Nogmaals. Jozef was geen workaholic. Een man die alleen maar voor zijn werk ging. Hij was er ook voor zijn gezin. En hij heeft ook zelf de namen gegeven aan zijn kinderen. Daar was hij bij betrokken. Daar heeft hij met zijn vrouw over gesproken. En ze hebben die namen met zorg dus uitgekozen. En daarin ligt een stuk levensleed, maar ook een stuk zegening opgesloten. Dit, dat God laat zien dat zijn kinderen in de tegenspoed toch toenemen. Hieraan kunt u zien dat Gods volk in de verdrukking niet verlaten wordt. En dat ze gereed worden gemaakt voor de grote eeuwigheid. En dat ze nuttig mogen zijn voor het maatschappelijke leven. Toen, en ik ga volgen, in vervolg, eindigde de 7 jaar des overvloeds die in Egypte geweest was. Daar kwam een eind aan. Dat was toch zo. Dat was toch beloofd. En de 7 jaren van honger begonnen aan te komen. En let u op dat fijnzinnige tussenzinnetje. Gelijk als Jozef gezegd had. Dus dat betekent zoals God het tegen Jozef had gezegd. Er is niets anders gegaan dan God gezegd had. En er was honger in al de landen. Maar in gans Egypteland was brood. Brood namelijk in die silo's. Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot farao om brood. En farao zei tot al Egyptenaren, ga tot Jozef, doe wat hij u zegt. Als dan honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles waarin iets was en verkocht aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in Egypteland. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen, gemeente. Die jaren van hongersnood kwamen aan. En toen zijn ze gaan schreeuwen en geroepen in Egypte. En wonderlijk is trouwens ook even dat is geen toeval, dat ook de landen eromheen dus honger hebben. Moet je ook wel even opletten. Dat is ook Gods wijs beleid. En die farao verwijst dus al die mensen die uit de nood van hun leven om brood roepen, die roept hij op om naar Jozef te gaan. Ga naar Jozef. Doe wat hij zegt. Want hij is wijs. Hij is rechtvaardig. En hij zal niet het vel over je neus halen. Hij zal een schappelijke prijs vragen. Hij is geen man die met zwart geld werkt, begrijpt u wel. En die ook nog een linkerzak heeft en een rechterzak. Zoals de tollenaars. Nee, het is een rechtvaardig iemand. Ik heb hem al 7 jaar leren kennen. En ik ken hem door en door wat dat betreft. Ga naar Jozef. En mopper nou niet als hij een bepaalde prijs vraagt. Want hij vraagt echt normale prijzen. Gaat er maar niet op afdingen. En gaat ook niet onverrichte zaken naar huis en zegt het is te duur. Want je komt om, doe wat hij zegt. Nou gemeente, die lijnen zijn ook door te trekken. Ga als die zondaar tot God komt. En roept om genade, brood. Hongert en dorst naar de gerechtigheid. Met eerbied gesproken de vader zegt ga naar Jezus. Doe wat hij zegt. Zo wordt de benauwde van hart gewezen op de voorraadschuren en op het brood des levens wat Jezus is. En brood is noodzakelijk voedsel. Christus is noodzakelijk. Willen wij van onze zonde verlost worden, anders zullen we de hongerdood immers sterven. Als je iets van die geestelijke honger kent, gemeente, voelt u wel iets aan van de leegte in je hart, in je gevoelens, in je gedachten. En blijf dan niet zitten, want als je het volgende hoofdstuk leest, het zou goed zijn om daar ook nog over te preken, maar dat kan nu niet. Dan zie je dat ze nogal lang getalmd hebben, hè, Jacob. Moest hem zonen aanvuren, joh, ga naar Egypte. Ze hebben zo lang gewacht. Wat kan het soms een mengeling zijn van hoop en vrees. Ga toch tot Jezus. Doe wat hij zegt. Hoor wat God zegt, ga tot hem. Kom in het geloof als een hongerige en dorstige naar zijn gerechtigheid. Want hij is het geschenk uit de hemel. Hij is het hemelse voedsel dat eeuwig leven schenkt. Gods onuitsprekelijke gave, dat zeggen we met kerst. Maar dat kan je voor al de tijd van zijn leven ook stellen. Hij liet zich verbrijzelen als het brood, dat kon Jozef niet. Omdat er voedsel zou zijn. De menige lei genade Gods. Hij is niet alleen de gave Gods, maar ook de gever van het brood. Door zijn kruisdood heeft hij alles verdiend. Door zijn offergemeente deelt hij uit. En de voorraad, hoe staat het daarmee, zegt iemand, onbeperkt. Onbeperkte voorraad. Je kan nog zeggen, het raakt natuurlijk een keer op daar in Egypte. Niemand is van honger omgekomen trouwens als je bij Jozef kwam. Dat is zeker. God houdt zijn woord hoor. Maar als je bij Jezus komt, kom je nooit van honger om. Dat is helemaal zeker. Want hij schenkt mild en overvloedig. En welke prijs betaal je dan? Nou, ik zou je zakgeld maar wegdoen. Hij geeft het om niets. Gratis. Sta je daar ook voor in de rij? Maar hij heeft er alles voor gedaan. Hij is dierbaar. Hij is kostbaar. Is hij u alles waard? En hij schenkt eeuwig leven. Uitzicht over de dood heen. Naar de laatste dag. Hoor hem zelf zeggen die tot mij komt. Zal ik geenszins uitwerpen. En die zal ook geenszins horen. Jozef moest je nog geld betalen zoals ik zei. Maar hij zegt komt zonder geld. En zonder prijs. Vijanden van het kruis toe. Waarom zou je nog talmen? Waarom eet u nog steeds beschimmeld brood? En zit je nog op je akkertje te kijken of er nog iets groeit? Er groeit niks. Dan alleen maar zonde en schuld, gemeente. Vandaag is er voldoende brood. In het woord van God. En ik vraag u, hoeveel tijd besteedt u eraan? En er is hele goede geestelijke lectuur op de markt. Dat mogen we toch wel zeggen. Wat leest u erin? En de belijdenisgeschriften, kent u ze? Het is uitstekend voedsel om mij ook naar Christus te brengen. Doe wat hij zegt. En wat zegt hij dan? Onderzoek de schriften. Want die zijn het, die van mij getuigen. Ga in het gebed tot hem, die in het woord zich openbaart. En hij deelt uit in alle landen en voor alle landen, zoals in Egypte dat ook gebeurde. Hij heeft er in liefde vooral het oog geslagen op zijn volk. En hij zal ze niet begeven. En hij zal ze niet verlaten. Zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Naar Jezus zelf. Ze zullen eten. En verzadigd worden. Ze zullen niet meer honger straks.
Klaar. Tot Jezus gemeend.
Want hij geeft alles. En dat vergiftige brood laat het alstublieft maar liggen. Het is niks waard. Hij wordt niet armer van het geven. En hij wordt niet rijker van het inhouden. Hij schenkt om niet. Nog wel. Amen.